Nog een mededeling, gemeente. Voor de tweede maal delen we u mee dat op de laatst gehouden ledenvergadering voor ouderling verkozen is broeder Kater en voor diaken broeder Kooijman en dat beide hun benoeming hebben aanvaard. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen zingen, gemeente, uit Psalm 85 en daarvan de versen 2 en 3. Heeft dan, o Heere, uw gramschap nimmer end? En het derde vers, merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. 2 en 3 van Psalm 85.
Thank you.
We willen nu eerst luisteren naar het lezen van Gods heilige wet. Daarna zingen we uit Psalm 2, het zesde vers. Vreest Heeren macht en dient zijn majesteit, juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen. Daarna willen we lezen uit het woord van God. En de schriftlezing is deze morgen uit het boek Job, daarvan het negende hoofdstuk. De versen 1 tot en met 15. We noemen nu Job 9, de versen 1 tot en met 15. Na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 2, het zesde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult uw vee geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Job 9, te beginnen bij het eerste vers. Maar Job antwoordde en zeide: waarlijk, ik weet dat het zo is. Want hoe zou de mens rechtvaardig zijn bij God? Zo hij lust heeft om met hem te twisten, niet één uit duizend zal hij hem beantwoorden. Hij is wijs van hart en sterk van kracht. Wie heeft zich tegen hem verhard en vrede gehad? Die de bergen verzet dat ze het niet gewaar worden, die ze omkeert in zijn toorn, die de aarde beweegt uit haar plaats, dat haar pilaren schudden, die de zon gebiedt en ze gaat niet op en verzegelt de sterren, die alleen de hemelen uitbreidt en treedt op de hoogten der zee, die de wagen maakt, de Orion, het zeven gesternte en de binnenkameren van het zuiden, die grote dingen doet die men niet doorzoeken kan en wonderen die men niet tellen kan. Zie, hij zal voor mij heen gaan en ik zal hem niet zien. En hij zal voorbij gaan en ik zal hem niet merken. Zie, hij zal roven, wie zal het hem doen wedergeven? Wie zal tot hem zeggen: wat doet gij? God zal zijn toorn niet afkeren. Onder hem worden gebogen de hoovaardige helpers. Hoeveel te min zal ik hem antwoorden en mijn woorden uitkiezen tegen hem? De welke, zo ik rechtvaardig ware, niet zou antwoorden. Mijn rechter zal ik om genade bidden. Tot zover het gedeelte van het woord van God wat we samen wilden lezen vanmorgen. En we willen vanmorgen met Gods hulp stilstaan bij het laatste gedeelte van het laatste vers dat u voorgelezen is. Job 9 vers 15b, waar we deze woorden lezen: mijn rechter zal ik om genade bidden. En we willen daarbij lezen het laatste gedeelte van zondag 4 van onze Heidelberger Catechismus. Enkele weken geleden dachten we na over de vragen 9 en 10. Vanmorgen willen we in bijzonder stilstaan bij vraag 11. Zondag 4, vraag 11 van onze Heidelberger Catechismus. Daar wordt deze vraag gesteld: is dan God ook niet barmhartig? En het antwoord luidt: God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Daarom eist zijn gerechtigheid dat de zonde, welke tegen de allerhoogste majesteit Gods gedaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf aan lichaam en ziel, gestraft worden. Tot zover. Willen we nu eerst ons verenigen in gemeenschappelijk gebed en de Heere om zijn zegen vragen. Eeuwige en volzalige God, gij die een ontoegankelijk licht bewoont, voor wie de duizenden van engelen zich buigen en wiens lof de gezaligden zingen. Wanneer wij voor uw aangezicht ons buigen vanmorgen, dan mag het wel zijn met diepe verootmoediging en een diep besef van onze nietigheid en van onze schuld en onwaardigheid voor u die de hoge en verhevene zijt. Want wie zijn wij, heren, in uw heilige ogen? Minder dan stof. Schuldig voor u. Wij hebben uw toorn verdiend. Dat moet vooral deze morgen wel heel nadrukkelijk voor u beleden worden. Want juist vanmorgen worden wij geroepen om over de diepe ernst van zonde, schuld, straf en gericht na te denken. Heere, geef dat die diep ernstige en aangrijpende woorden vanmiddag, vanmorgen ook door mogen dringen in ons leven. En dat het zo mag zijn, dat het ons ook werkelijk in het dal van de verootmoediging mag brengen. Opdat wij verstaan wat dit woord tot ons te zeggen heeft. En als wij dan vanmorgen luisteren mogen naar dat aangrijpende woord over schuld en straf en toorn, Heere, geef dat wij vanmorgen dat woord mogen bedienen in alle ernst, in alle helderheid, maar ook in alle liefde, met iets van de drang in ons hart waarvan de apostel Paulus spreekt, wij dan wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. En dan weet u, Heren, dat wij geen mens tot het geloof kunnen bewegen in eigen kracht of door onze woorden, maar dat u de dwaasheid van de prediking wilt gebruiken om mensen wakker te roepen uit de doodslaap van de zonde. En om mensen aan te sporen en op te wekken, ja, hun hart op te roepen tot de bekering en tot het geloof. En we bidden van u, Heren, wil u daartoe dat woord, dat aangrijpende woord gebruiken. Opdat mensen gaan zien het gevaar waarin zij leven wanneer zij onbekeerd zijn. Opdat mensen wakker schrikken, misschien langzaam, misschien plotseling, en tot inzicht komen dat er een wonder gebeuren moet. Het wonder van de tweede geboorte, van de vernieuwing van het hart. En dat ze om dat wonder gaan bedelen aan de troon van uw genade. Heren, wat zou het een wonder zijn als dat mocht gebeuren vanmorgen. Als een jongen of een meisje, iemand die al ouder is, tot u ging roepen in de nood van zijn of haar leven. En ging smeken om die genade die bij u alleen te vinden is. Wil u geven dat zo het woord door mag dringen. Denk ook aan hen, Heren, die iets van de nood van hun leven verstaan. En die beseffen dat zij gezondigd hebben tegen u. Die het van harte leren erkennen dat zij kwaad hebben gedaan in uw ogen. En uw toorn verdienen. Maar die geen licht hebben. Die met vele vragen en zielenraadsels vanmorgen naar de kerk zijn gekomen wellicht. O God, zou u, van wie het woord zegt, dat u de knopen ontbindt, zou u de knopen van morgen willen ontbinden. En hen die u, die de rechter zijt, om genade bidden, ook willen laten zien dat u de rechtvaardige bent. Maar ook de barmhartige, die in Christus Jezus barmhartigheid bewijzen kunt en wilt. Omdat Christus Jezus aan al de eisen van het goddelijk recht heeft willen voldoen. Heren, breek door in de duisternis en de vragen van hen die met veel knopen en raadselen in het leven bezet zijn. En wil aan hen denken, uw goddelijk onderwijs aan hen schenken. Wil u, Heren, dat ook geven aan uw kinderen? Laat het vanmorgen duidelijk mogen worden wat een wonder het is. Dat zij hier in dit leven door u werden opgezocht. Ontdekt werden aan de nood van hun leven. En leerden vruchten tot die enige vrijstad. Om de toorn en het oordeel te ontgaan. Die het middel mochten vinden. In die grote koning. Om genade en vrede te vinden. Heren, wat een wonder. Laat het in hun hart mogen leven. Juist. Als we vanmorgen herinnerd worden aan die ernst van oordeel en van toorn. Waarom was het op mij gemunt, daar zoveel anderen gaan verloren. Heren, geef dat uw volk opnieuw bij het wonder mag leven. Maar ook door de prediking van vanmorgen aangespoord mag worden om niet te wandelen op de paden der duisternis. Maar te wandelen als kinderen des lichts. O, dan weet u het, dan kan het zo zijn dat we zelf nog zoveel duisternis in onszelf ontdekken. En dat we onszelf vaak niet kunnen scharen bij de kinderen des lichts, omdat de duisternis en de dagen van de duisternis veel zijn. Maar leer uw volk leven van genade. En het zoeken bij de genade. Wandelen in uw wegen. Oefen ze ook, Heren, in de kennis van uw wegen en denk aan ze in uw gunst en ontferming. We bidden u voor heel de gemeente. Wil u ons gedenken in al onze geestelijke vragen en noden. Ach, ze zijn meer dan we voor u kunnen neerleggen, ook vanmorgen. Maar u die alle dingen weet en ziet, wil u vanmorgen door uw woord en geest in ons midden werken. En ons opzoeken en ons leiden. En ons afbreken in onszelf. Ons ontdekken aan onszelf. Maar ook ons onderwijzen op de weg die u wilt dat we gaan zullen. En ons leiden op al onze paden. We bidden van u, Heren, denk ook aan hen die bijzondere moeite en noden hebben. Wil u zijn met allen die droefheid en rouw hun levensweg zagen kruisen. Wil u hen gedenken in uw gunst En laat het zo mogen zijn, heren, dat ze de troost bij u mogen vinden. Want u kunt toch alleen in dagen van rouw en verdriet troosten. Ook als de wonden nog maar zo kort geleden geslagen zijn. Wil u die troosten kunt meer dan een moeder troost. Die troost schenken die alleen bij u te vinden is. Wees ook met allen die ziek zijn. Denk aan hen in uw gunst. We dragen bijzonder dan vanmorgen zuster Human aan u op die deze week zo heel plotseling in het ziekenhuis moest worden opgenomen in verband met hartklachten. Wil u haar gedenken, heren, en wil u haar doorhelpen. Laat het zo mogen zijn dat alle middelen die gebruikt worden gezegend mogen worden. En wil u bijzonder ook in het ziekenhuis haar nabij zijn. Denk aan haar man en aan de gehele familie in deze omstandigheden. Laat hun hoop en verwachting mogen zijn van u, de Heere, alleen. We willen ook zoon van de familie van Wezel aan u opdragen, die deze week ook plotseling werd opgenomen en geopereerd werd voor blinde darm. We zeggen uw naam dank dat u alles wel hebt willen maken, de zorgen die er waren hebt willen beschamen. Wil u hem verder ook gedenken, heren? Wil u geven dat hij nieuwe krachten ontvangen mag en voorspoedig mag herstellen? En laat de dankbaarheid voor alles wat u ook in deze omstandigheden gegeven hebt voor hem, voor zijn ouders, voor de gehele familie, ook bij u mogen komen. En wil u hen gedenken in uw gunst en genade. We willen uw naam ook dankzeggen dat broeder Den Boer, die al geruime tijd ernstig ziek is en heel ernstig ziek geweest is, mag herstellen, dat u de grote zorgen die er waren hebt willen beschamen en dat in u thuis aan mag sterken, de middelen wilt u zegenen. We bidden u, Heere, wil ook de middelen verder zegenen en hem nabij zijn. Denk aan hem, zijn vrouw en de kinderen. En wil u deze omstandigheden ook persoonlijk zegenen voor eigen hart en leven. We dragen zuster Driese Bolhuis aan u op, die morgen in het ziekenhuis zal moeten worden opgenomen om een operatie te ondergaan. Heere, wil u haar gedenken. Wil u geven dat die operatie voorspoedig mag zijn, dat zij er baat bij mag hebben. En laat het ook zo mogen zijn dat zij in deze omstandigheden door u mag worden opgezocht. Denk aan haar in uw gunst en ontfermingen. We mogen uw naam dankzeggen dat zuster Kater vanmorgen voor het eerst weer in de kerk is. Dat u de periode die achter haar ligt alles zo voorspoedig hebt willen maken. Heren, laat het in haar hart mogen leven. Wat zal ik de Heere vergelden voor alle weldaden bewezen? En dan hebben wij niets te vergelden. Wil u dan zelf dat maar geven wat nodig is, dankbaarheid. En ook persoonlijk in gunst en genade op haar neerzien. We willen ook uw naam dankzeggen dat broeder Koudijzer vanmorgen na een periode van ziekte weer in de kerk mag zijn. Dat u hem ook ditmaal weer had willen sterken en door willen helpen. Heren, wil u hem verder gedenken, wil u de dankbaarheid in het hart geven en wil u hem en zijn vrouw in uw gunst en ontfermingen ook voor de toekomst nabij zijn. Zo zijn er veel dingen die we voor u neer mogen leggen. Redenen tot ootmoedig smeekgebed, ook redenen tot dankzegging. We bidden u, Heren, wil onze stamelende dank aannemen en wil onze gebeden verhoren. Niet omdat er iets bij ons zou zijn dat daar reden toe zou geven, want wij moeten het telkens opnieuw ook onder de meest ontroerende en aangrijpende omstandigheden van het leven belijden. Bij ons zijn geen redenen, maar wil u uit genade op ons neerzien. Denk ook aan hen wie in namen niet genoemd zijn. Er zijn ook moeiten en zorgen die niet genoemd worden, maar die u bekend zijn. Er zijn zelfs moeiten en zorgen die aan niemand bekend zijn, maar die u weet. Heren, wil u in al die omstandigheden van het leven meekomen. Laten de tegenspoeden ons uit mogen drijven tot u. Laat de voorspoed ons mogen vernederen voor u. Laat wat ook ons levenspad kruist ons mogen brengen tot u, de levende God. En leer het ons verstaan, Heren, wat uw woord ons alle voorhoudt, jongeren, ouderen, kinderen. Vlied voor de toekomende toorn. Leer ons dat, Heere, door genade. En wil daartoe ook de prediking van dit uw woord gebruiken. Deze aangrijpende stof die vanmorgen voor ons ligt. We vragen het uit genade alleen, in de vergeving van al onze zonden en schulden, om Jezus wil. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 130, de versen 1 en 2. Psalm 130, en ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren. 130, het eerste en het tweede vers. Uit diepten van ellende roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden. En het tweede vers, zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gade slaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? 1 en 2 van Psalm 130. Na de prediking willen we zingen uit Psalm 103, vers 5. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden, noch eeuwiglijk zijn gramschap ons doen lijden. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Psalm 103, het vijfde vers, aan het einde van de prediking, na het amen. Geliefde gemeente, in een van zijn geschriften zegt John Bunyan dat de duivel altijd bezig is om de gedachte aan de eeuwige straf uit ons binnenste weg te bannen. En dan komt de vraag bij ons op, waarom wil Satan eigenlijk niet dat we daarover denken? Wel omdat de mogelijkheid bestaat dat als wij te ernstig over de eeuwige straf zouden nadenken, dat wij dan van de zonde zouden gaan vluchten en de Heere zouden gaan aanroepen om zijn genade en ontferming. En dat wil Satan nu juist niet. Want zo zou zijn heerschappij verbroken worden en zo zou zijn koninkrijk schade lijden. En vandaar dat Bunyan inderdaad gelijk heeft wanneer hij zegt, het is Satan erom te doen om de gedachte aan de eeuwige straf altijd maar uit onze gedachten weg te bannen. In dat licht is het ook niet vreemd dat juist de Heere Jezus Christus heel vaak over de eeuwige straf en over de hel heeft gesproken. Is het niet opmerkelijk dat van alle woorden in de schrift die we over de eeuwige straf lezen, de meeste te vinden zijn in het evangelie. En de meeste komen van de lippen van hem waarop genade is uitgestort. Als u bijvoorbeeld het evangelie van Matteüs, en dat is maar een willekeurig voorbeeld, zou nemen en dat door zou lezen en op zou tellen hoeveel malen de Heere Jezus in dat ene evangelie over de eeuwige duisternis van de hel heeft gesproken, dan komt u op meer dan 30 maal. En opnieuw komt de vraag dan toch tot ons, waarom spreekt de Heere Jezus Christus zo vaak over deze dingen? Wel, het is duidelijk de bedoeling van hem om ons te waarschuwen en om ons erop aan te dringen te vluchten voor de toekomende toren, opdat het koninkrijk van Satan afgebroken wordt en zijn koninkrijk gebouwd mag worden. Opdat mensen die de toren van God verdiend hebben naar lichaam en ziel de welverdiende straf mogen ontgaan en tot genade mogen komen. Wel, tegen die achtergrond willen we vanmorgen bij dit diep ingrijpende en ernstige onderwerp stilstaan. Thema van de prediking is de straf op de zonde. En we letten eenvoudig op twee dingen. Allereerst op de werkelijkheid van deze straf. Daarbij staan we dan vooral stil bij het feit dat die straf werkelijk is en dat we niet bijvoorbeeld met een beroep op Gods barmhartigheid kunnen zeggen dat het met de straf wel meevalt. En in de tweede plaats het karakter van deze straf. Dat de mens naar lichaam en ziel eeuwige straf ontvangen zal. De straf op de zonde. Ten eerste de werkelijkheid van deze straf en ten tweede het karakter van deze straf. Het is gemeente al enkele weken geleden dat we voor het laatst hebben nagedacht over onze Heidelberger. En de laatste maal dat we over de Heidelberger nadachten, hebben we stilgestaan bij het feit dat de gerechtigheid van God eist dat de zonde bestraft wordt. We hebben gezien wat in vraag 10 aan de orde komt, dat de Heere zich vertoornt over de zonde en dat hij die zonde door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwig straffen wil. En toen hebben we aan het eind van de prediking daarover bijzonder stilgestaan hoe God eigenlijk de zonde in dit leven soms al straft. Tijdelijke straffen. En tegelijkertijd maar even aangestipt hoe dat die tijdelijke straffen hun hoogtepunt en hun bevestiging vinden in de eeuwige straf. En juist over dat laatste moeten we nog wat verder doorspreken. Ook omdat onze catechismus daar nog verder over doorspreekt. En ons nog iets meer wil voorhouden. En ervan wil doordringen wat nu eigenlijk die straf op de zonde is. En wat nu eigenlijk dat vonnis van God over de zonde inhoudt. We zouden dat alles, wat we de vorige keer wat aan het slot hebben aangestipt, ook zo kunnen zeggen. God heeft gezegd dat de zonde straf verdient, de eeuwige straf, en die straf dat is de dood. Zo staat het in de brief aan de Romeinen, de bezoldiging van de zonde is de dood. Zo was het al in de Hof van Eden gezegd, ten dagen dat gij daarvan eet, van de verboden boom, zult gij de dood sterven. En wat is de dood? Dood is scheiding van God. Dat is de dood ten diepste. Scheiding. Scheiding van God. En u weet, u hebt dat misschien nog op catechisatie geleerd. En altijd onthouden. Dat wij de dood onderscheiden. Drieërlei vorm. We onderscheiden de dood in de geestelijke dood. De tijdelijke dood of lichamelijke dood en de eeuwige dood. De geestelijke dood is dit. Dat de mens door de zonde van God is gescheiden en blind is geworden voor het eeuwige leven, voor God en zijn dienst en zijn woord. De geestelijke dood, met andere woorden, trad onmiddellijk in na de val. Adam en Eva, ze zijn onmiddellijk onder het oordeel van de geestelijke dood gekomen. En wij als kinderen van Adam en Eva leven onder dat vonnis van de geestelijke dood. Van God gescheiden, dood in de zonden en in de misdaden. Dat is die geestelijke dood. Maar er is ook de lichamelijke dood of de tijdelijke dood. Dat betekent de dood die komt aan het einde van ons aardse leven. Wanneer we niet meer voor Gods aangezicht leven, zoals de Bijbel dat noemt, afgesneden worden uit de landen der levenden, dat is de dood, de lichamelijke dood. Wanneer wij sterven en ons lichaam aan de aarde wordt toevertrouwd en de ziel gaat naar de plaats van de eeuwige bestemming. En dan tenslotte de diepste vorm van sterven, van dood. Het dieptepunt van de dood, de voltooide dood zouden we ook kunnen zeggen. Dat is de eeuwige dood. Dat is eeuwig van God gescheiden zijn. Eeuwig onder de straffende hand van God te zijn in de buitenste duisternis, de hel. Kijk, zo straft God de zonde met de drievoudige dood. Zo straft God de zonde in zijn rechtvaardige toorn. En als we deze gedachte zo vanmorgen aan het begin van de preek wat ophalen, dan moeten we meteen daarbij zeggen dat deze gedachte minder en minder aanvaard worden. Laten we daar enkele dingen over zeggen. Juist ook omdat wij in deze tijd leven. Een tijd waarin heel dikke vraagtekens geplaatst worden achter wat zojuist gezet is. Deze leer dat God de zonde straft en dat de dood de straf op de zonden is, de dood in zijn drievoudige gedaante, wordt in de wereld ontkend. En dat is te begrijpen. Als de wereld, zeker ook de samenleving waarin wij samenleven, zich van God heeft afgekeerd en van zijn geboden heeft afgekeerd, waarom zouden ze zich bekommeren over de diep aangrijpende gedachten van de schrift, over de dood en over de straf en over de buitenste duisternis? Veel mensen in de wereld geloven niet eens meer in een leven na dit leven. Mensen zeggen het met dat vreselijke woord, dood is dood. Of zoals iemand van de wijsgeren het gezegd heeft, wel, de dood, dat kun je vergelijken met een lange, eindeloze slaap. Je slaapt in en wordt nooit meer wakker. Je bent je van niets bewust, dat is dood. Zo denken velen, dat de dood het einde is en er na de dood niets meer is. En als men nog gelooft in een leven na dit leven, in een hiernamaals, dan denkt men over het hiernamaals in kleuren van hemel, van vrede. Maar men gelooft niet meer in de hel, niet meer in de straf, niet meer in de gedachte van een eeuwig oordeel. Dat is achterhaald, dat is het oordeelsdenken van de oude kerk en van de middeleeuwen en van zowat mensen die nog in de letterlijke tekst van de Bijbel geloven. Maar voor velen in deze wereld en voor de meerderheid in onze maatschappij hebben de gedachten aan dood en aan eeuwig oordeel, zoals de Bijbel die beschrijft, afgedaan. En daar moet ik ook nog dit bij zeggen. Niet alleen in de wereld, bij de mensen die van het woord van God niets willen weten, heeft deze leer afgedaan, ook bij mensen binnen de kerk. Ook bij mensen die het woord van God nog op de een of andere wijze willen gebruiken en erbij willen leven, is deze leer in de schaduw geraakt en wordt deze leer of openlijk ontkend of helemaal verzwegen. Het kan zo zijn dat in de prediking van het woord en in alles wat over het woord geschreven wordt vandaag, zozeer gesproken wordt over de liefde van God en over de barmhartigheid van God, dat de gedachte dat God ook een toornend God is en dat God ook een rechtvaardig God is, totaal verdwijnt. En juist wanneer we in heel veel kringen en heel veel kerken het oor te luisteren leggen, dan is de zaak van het oordeel en van het recht van God in de prediking verdwenen. En in plaats van de God van de Schriften wordt er gesproken over God die liefde is, waarbij het Bijbelse woord liefde niet meer naar voren komt, maar een soort menselijke lievigheid gepreekt wordt die nergens in de Bijbel terug te vinden is. Ja, het is zelfs zo dat met een beroep op de genade en barmhartigheid van God niet alleen de gedachte aan oordeel en aan recht, aan hel en buitenste duisternis verzwegen wordt. Meer en meer wordt de straf en het oordeel van God ook openlijk ontkend. En dat is niet van vandaag of gisteren. Men beroept zich op de barmhartigheid van God en zegt wel, de barmhartigheid van God is zo groot dat uiteindelijk dat er geen hel meer zal zijn. Ursinus, de schrijver van de Heidelberger Catechismus, tekent bij deze vraag en dit antwoord aan dat dat de achtergrond van deze vraag is. De leer van de oude kerkvader, een dwalende kerkvader, Origenes, uit de tweede eeuw. Origenes die leerde dat alle dingen uiteindelijk weer hersteld zullen worden. Dat uiteindelijk de barmhartigheid van God zo groot zal zijn dat degenen die in hun onbekeerdheid gestorven zijn uiteindelijk toch nog in de hemel zullen komen. Ja, zelfs dat de duivelen nog bekeerd zullen worden en dat er dus geen eeuwige rampzaligheid en geen straflijden in de buitenste duisternis zijn zal. En wat Origenes in de tweede eeuw al leerde, vanuit de barmhartigheid Gods probeerde de leer van het eeuwig oordeel te ontkrachten en te ontkennen. Dat is in later eeuwen herhaald en herhaald tot op deze dag toe. En het zou niet moeilijk zijn om vele namen te noemen van hen die of in deze eeuw geleefd hebben of nog leven die de leer van de hel ontkennen en als een onbijbelse leer afschrijven. Misschien mag ik één van de meest invloedrijke mensen noemen in de theologie van Karl Barth. Vindt u deze gedachte ook? Karl Barth leert de triomf van Gods genade. Misschien hebt u die uitdrukking wel eens ergens gelezen. En daar wordt dan dit mee bedoeld, dat uiteindelijk volgens hem de genade van God zozeer zal triomferen dat iedereen zalig zal worden. Al verzoening. Die lijn zit er duidelijk in. En als dan aan Barth de vraag gesteld wordt, is er dan geen hel? dan antwoordt hij wat ontwijkend, maar heel kenmerkend. Hij zegt, we mogen er niet op rekenen, maar we mogen er wel op hopen. En dat bedoelt hij dan in de Bijbelse zin. De Bijbelse hoop hoopt dat er geen hel is. En weet u wat dat betekent voor de prediking? In heel veel kringen. En dat is door bijna alle kerken in Nederland heen merkbaar. Dat betekent dat je dit soort prediking krijgt. Zo wil de Bart het. En zijn slaven volgen hem slaafs na. Alle mensen zijn met God verzoend. Alleen zijn er sommigen die het nog niet weten. En wat is nu prediking? Prediking is dat je tegen de mensen in de kerk zegt dat ze met God verzoend zijn. En dat je tegen de mensen die het nog niet weten zegt, alles is in orde. Kijk, die mensen in de wereld, die weten het nog niet. Maar de mensen in de kerk, die weten het wel. Prediking is dus alleen maar vertellen, u bent met God verzoend. En zo, gemeente, worden honderden en duizenden het zand in de ogen gestrooid. En met een ingebeelde hemel op weg gestuurd naar de hel. Scherp, zegt u? Vanuit het woord ligt het toch niet anders? Op weg gestuurd naar de eeuwige rampzaligheid. Met een inbeelding en een fantasie van een groot theoloog. En zo is het in zoveel kringen. Maar laten we niet bij allerlei kringen stil blijven staan. En allerlei gedachten weergeven. Laten we ook onszelf afvragen, hoe is het in ons leven? Rekenen wij met deze dingen? Leven we erbij? Want zeker al is het evangelie van vrije genade niet alleen de prediking van het oordeel en van de straf en van de rampzaligheid, toch hoort dat volgens de woorden van de Heer Jezus Christus heel nadrukkelijk bij de verkondiging van het eeuwige, blijvende en levende woord van God. Want het staat toch in de schriften dat God een God is die rechtvaardig is. Recht en gerechtigheid zijn de vastigheden van zijn troon. En als de Heere zegt dat zondaren behouden kunnen worden, dan zegt diezelfde God dat Sion door recht verlost zal worden. Kijk, dat genadewerk van God en die barmhartigheid van God, dat gaat niet buiten het recht om. God handhaaft zijn recht. En als God zijn recht handhaaft, dan laat de Bijbel ook duidelijk zien dat de rechtvaardige God, die de rechter van hemel en aarde is, niet de zonde door de vingers ziet. En niet mensen laat weten dat het allemaal wel mee zal vallen. Maar dan laat de Heere zien dat zijn toorn groot is tegen de zonde. Wie kent uw toorn? Wie zijn geduchte krachten? Dan laat hij zien dat zijn toorn zo groot is, dat de zonde gestraft moet worden. Dat die zonde, omdat zij zonde is tegen de hoogste majesteit van God, niet anders gestraft kan worden dan met de diepste straf, de zwaarste straf. Met de eeuwige dood. Met het vonnis wat voltrokken wordt aan lichaam en ziel. Dat is de leer die naar de schriften is. Een aangrijpende leer. Calvijn heeft al gezegd, een huiveringwekkende leer. Maar niettemin de waarheid. En de vraag die ik zo net stelde, zou ik toch nog willen herhalen. Leven we daarbij? Leven we daar zo bij, dat wij inderdaad vanuit het woord zien, Heere, dat is de waarheid. Schrikt dat ons op? Drijft dat ons uit? Want gemeente, als wij het licht van het woord over deze leer zien schijnen, en als dat naar binnen slaat in ons leven, dan gaan wij ook voor deze leer, ook voor de leer dat de zonde straf verdient, buigen. En erkennen, niet alleen dat we zondaar zijn, niet alleen dat we een hulpeloos zondaar zijn die zichzelf niet verlossen kan, maar ook erkennen dat de zonde straf verdient. U leest dat op verschillende plaatsen in de Bijbel. Dat mensen gaan buigen onder hun schuld en erkennen dat de zonde straf verdient. U leest dat bijvoorbeeld in dat aangrijpende hoofdstuk aan het slot van het boek Deuteronomium, waar Mozes afscheid neemt van het volk en spreekt over de zegen en de vloek van het verbond. En dan zegt hij dat de zegeningen van het verbond telkens herhaald moeten worden onder het volk, maar ook de vloekspraken van het verbond. En dan eist Mozes dat het volk amen moet zeggen op de zegeningen van het verbond, maar ook op de vloekspraken van het verbond. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in het boek van de wet om dat te doen. En al het volk zeggen amen. Daarmee laat Mozes het horen in de naam van de levende God, dat het volk van Israël, het verbondsvolk, opgeroepen wordt om in te stemmen met het recht, met de vloek en met het oordeel over de zonde. En als mensen tot de belijdenis van schuld komen, dan leest u niet alleen dat zij belijden dat zij gezondigd hebben, maar ook belijden dat God recht is in al zijn doen. Uw doen is rein, zegt David in Psalm 51, uw vonnis gans rechtvaardig. Of in Psalm 119, waar gesproken wordt over het loon en de straf van God, die beantwoorden aan zijn eer. En zo zouden we door kunnen gaan. Zo laat de Bijbel het zien, dat waarachtige belijdenis van zonde en schuld ook betekent dat wij gaan buigen voor het recht en voor het vonnis en voor de straf. Hebben we daar iets van geleerd? Buigen voor God. Niet alleen buigen voor het feit dat we zondaar zijn, maar ook buigen dat God recht is in al zijn doen. Ook in het vonnis. Ook in het oordeel. Kijk, als dat op ons afkomt, dan leven we niet zo makkelijk meer door. Zo makkelijk als velen, altijd nog te velen doorleven, met de zonde aan de ene hand en de wereld aan de andere hand. Dan komt er een diepe ernst in ons leven. Dan wordt ons hart verbroken. Dan worden we de schuldenaar voor God. Dan zegt Luther het zo mooi, dan leren we God rechtvaardigen. Uw doen is rein. Uw vonnis rechtvaardig. Wat is nodig, gemeente, om daar iets van te leren? En als we er iets van mogen kennen in ons leven, om dat dieper en dieper te gaan inleven. Opdat wij werkelijk leren dat God recht is. Dat God rechter is. En opdat wij werkelijk leren van genade alleen te leven. Want zo komt er plaats voor genade alleen. Of om het met de woorden van Job te zeggen, uit dit aangrijpende hoofdstuk. Zo leer ik smeken, mijn rechter, om genade. God oordeelt, dat zegt de schrift. God oordeelt. Die God die rechtvaardig en barmhartig is. En hij eist dat de zonde die tegen de hoogste majesteit bedreven is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf, aan lichaam en ziel gestraft worden. Wat is dat? Die hoogste straf aan lichaam en aan ziel. We moeten daar ook vanuit het woord iets over zeggen. Betekent allereerst dat de zonde vanwege het feit dat ze zonde tegen God is, de hoogste zonde is. De Bijbel laat daarmee zien dat het verschil maakt tegen wie wij zondigen. Ten diepste is alle zonde erg. Even erg, zeggen we vaak, en dat is waar. Maar de zonde tegen de hoogste God is majesteitsschennis. En omdat het de zonde is tegen de allerhoogste God, is niets anders dan de diepste, de zwaarste straf, het aangewezen vonnis voor die erge zonde, die opstand, die majesteitsschennis tegen God. Iemand heeft eens gezegd, en het beeld is maar zwak, maar misschien helpt het om het beter te begrijpen. In oude tijden maakte het verschil of je iets kwaads deed tegen een bedelaar of tegen een koningin. Vanwege het feit dat die koningin een hoog ambt bekleedde, werd die zonde zwaarder aangerekend dan de zonde tegen iemand die arm was. Natuurlijk moet je daar meteen bij zeggen, daarin mocht men ook vroeger niet te ver gaan. Want kwaad is kwaad. Of het nu tegen een arm of een rijk iemand is. Maar het was vroeger wel zo in de tijd van het nadrukkelijke standsverschil, dat een zonde, een misdaad tegen een gewoon iemand anders getaxeerd werd dan de zonde tegen een vorst of een vorstin. Zo is het met de zonde tegen God. De zonde tegen de allerhoogste majesteit moet ook met de hoogste, de zwaarste straf gestraft worden. En die straf, die vindt zijn hoogtepunt in de eeuwige straf. Dat is de straf die verdiend is vanwege de kleinste overtreding al tegen Gods hoge majesteit. De zwaarste straf is de eeuwige straf naar lichaam en naar ziel. En laten we dan meteen maar doorstoten naar wat de kern is van het Bijbels onderricht over deze dingen. De Bijbel zegt dat dat eeuwig gestraft worden naar lichaam en ziel, dat dat plaatsvindt voor hen die buiten God stierven in de eeuwige rampzaligheid, in de hel. Wat is de hel? Wat is de straf die daar geleden wordt? Ook daar wordt in de Bijbel heel wat over gezegd. En als we het Bijbels onderwijs zo samenvatten, dan valt het onderricht over die eeuwige straf in twee dingen uiteen. De eeuwige straf, daarin wordt veel aan de verlorenen ontnomen. Ze worden van veel beroofd. En het tweede is, ze worden ook zwaar gestraft. Het eerste deel van de straf is dus, ze worden van veel beroofd. Veel wordt hun ontnomen. Dat wordt vooral duidelijk gemaakt in die aangrijpende uitdrukking die de Heer Jezus Christus vaak gebruikt wanneer hij over de hel spreekt, als over de buitenste duisternis. Als de Heer Jezus spreekt over de buitenste duisternis, dan gebeurt dat vaak in gelijkenisvorm. Dan wordt daar gesproken bijvoorbeeld over een zaal waar feest gevierd wordt. Dat is het teken van de hemel, het teken van de eeuwige gemeenschap. En dan is er iemand die aanklopt aan die feestzaal en die niet binnen mag komen, maar die naar buiten gewezen wordt, naar de dikke buitenste duisternis. De buitenste duisternis betekent dus dat iemand die gestraft wordt naar lichaam en ziel in de eeuwige nacht, dat hij beroofd wordt van alle licht. Want dat betekent duisternis toch. Beroofd worden, weggenomen worden van alle licht. En dan moet u maar eens voor uzelf opsommen wat dat zo kan betekenen. Dat betekent dat al het licht van Gods algemene genade gedoofd is. Wat we daarmee bedoelen? Wel, in dit leven kan er veel moeite en verdriet zijn. Maar er zijn toch ook nog zoveel zegeningen. Ontzaggelijk veel zegeningen die wij iedere dag weer ontvangen. We noemen dat de zegeningen van Gods algemene genade. Het feit dat we leven mogen. Het feit dat we de zon mogen zien. Dat we blij mogen zijn vanwege het prachtige weer. Het feit dat we een vader, een moeder, broers, zusters mogen hebben als we ze nog mogen hebben. Het feit dat we veel zegeningen ontvangen in ons persoonlijke leven, in ons gezinsleven. Dat we goed met onze vrienden zijn, met elkaar om mogen gaan. Het feit dat we het woord van God nog mogen hebben. Het feit dat we samen mogen komen in Gods huis. Dat zijn allemaal zegeningen die God ons hier laat. En al die zegeningen, en u kunt er nog veel meer noemen. Het licht van al die zegeningen wordt in de buitenste duisternis volslagen uitgedoofd. Daar bezitten we elkaar niet meer. Want in de buitenste duisternis, in de hel, is geen gemeenschap. Geen liefde. Liefde tot elkaar. Geen gezinsleven. Geen vriendschapsleven. In de hel is de uiterste eenzaamheid. In de hel is het woord niet meer. We bezitten daar het woord van God niet meer. Het evangelie van vrije genade. Daar wordt niet meer verkondigd. De weg ter verlossing. Daar wordt niet meer genodigd. Bekeert u. Want waarom zoudt ge sterven? Daar wordt niet meer gesproken van de goedheid Gods en van het recht van God. Daar is alleen nog maar de herinnering. Een herinnering die tot zelfverwijt wordt. Had ik de tijd van het leven maar beter besteed? Had ik maar meer geluisterd naar de waarschuwingen van vader of van moeder? Had ik maar meer geluisterd naar de nodigingen van het evangelie en naar de waarschuwingen van de wet van God? Had ik maar geluisterd? In de hel is de prediking niet meer, is alleen nog de herinnering. Die verwort tot aanklacht. Vandaar dat de Heer Jezus zegt, aangrijpend woord. Daar zal de wening zijn. En de knersing der tanden. En dat is de bedoeling niet. Dat er in de hel verdriet zal zijn. En ook de wroeging zal zijn. Van het had ik maar. En dan moet u in het oorspronkelijk van de woorden van de Heere Jezus maar een streep zetten onder. Daar zal de wening zijn. En de knersing der tanden. Zo heeft de Heere Jezus het gezegd. Hier op aarde. Daar kan wel wening en verdriet zijn. Maar dat is geen vergelijk met de wening. Hier kan wel eens wroeging zijn en zelfverwijt. En dat kan moeilijk genoeg zijn. Maar dat is geen vergelijk met de knersing der tanden. O, vandaar dat we bij die diepe gedachte, die aangrijpende gedachte van de buitenste duisternis altijd moeten denken, zullen we het niet vergeten, jonge mensen. Dat wat wij hier van God ontvangen, al die zegeningen, het licht van die zegeningen zal worden gedoofd. Het licht van alles wat God ons geeft in dit leven zal uitgaan. En er blijft alleen een herinnering over. Een herinnering die omgeslagen is in zelfverwijt en wroeging. Dat is het ene van dat aangrijpende wat de Heere Jezus ons laat horen in zijn woord. De buitenste duisternis. Er is ook het andere. Niet alleen wordt aan de verlorenen veel ontnomen, maar ook worden zij onder de toorn van God gestraft. In lichaam en ziel. En dat wordt bijzonder onderstreept in de woorden van de Heer Jezus Christus als hij spreekt over de poel des vuurs. Het vuur is beeld. Nee, we moeten maar niet gaan fantaseren of filosoferen wat men in de middeleeuwen gedaan heeft, of dat vuur van de poel des vuurs nu werkelijk vuur is, of een bijzonder soort vuur is, of... Het is een beeld. Dat laat de Bijbel duidelijk zien. Beeld van de toorn van God. En in dat vuur zullen de verlorenen lijden met lichaam en ziel. Ze zullen iets voelen van de gloed van de toorn van God. In hun lichaam. Want ook het lichaam waarmee wij geschapen werden. Het lichaam dat God ons gaf. Is een schepping van de Heere. En wij werden geroepen. Daarom heeft God ons geschapen. Is het niet om ook in ons lichaam God te verheerlijken. En als wij dan ons lichaam gebruikt hebben. Voor onszelf. Als wij ons lichaam misbruikt hebben in de zonde, onze voeten gebruikt hebben om te gaan naar de plaatsen van de zonde, onze ogen gebruikt hebben om de begeerte van deze wereld binnen te laten dringen, onze oren gebruikt hebben om de spraak van de zonde en de muziek van de zonde te laten doordringen in ons binnenste, onze mond gebruikt hebben om zondige woorden te spreken, onze handen gebruikt hebben om de zonde te tasten. En vult u dat maar in heel concreet. Dan zegt de Heere, hij of zij die zijn lichaam niet wilde stellen tot een offerande om mij te eren en mij te dienen, zal in het lichaam gestraft worden. Hoe dat precies zal zijn, we weten het niet. Maar vergeet één ding niet, dat de Bijbel ook duidelijk zegt dat het lichaam van de verlorene straf zal lijden. En ook zal ondervinden, bevinden, wat het betekent om tegen God te zondigen. Wat het betekent om God te vertoornen. Wat het betekent om nu eeuwig onder Gods vonnis te moeten voortleven. Het is niet alleen het lichaam, maar ook de ziel. Wanneer dat ook met nadruk hier in de catechismus gezegd wordt, en de Heer Jezus daarvan spreekt, dat lichaam en ziel in de poel des vuurs zullen lijden, dan denk ik dat die poel des vuurs, die het lichaam doet lijden, vooral de ziel zal doen lijden. Daar ligt ook in alle woorden die de schrift over dit onderwerp spreekt de nadruk op. Dat het zielenlijden, het lijden van het binnenste, het diepste is. Wat is dat zielenlijden? Wel, dat zielenlijden is allereerst het weten. Nog niet zo lang geleden las ik weer eens opnieuw een heel aangrijpende preek van een Engelse gereformeerde professor uit de vorige eeuw, William Shedd. Zijn naam komt u in de oudere boeken van Kuiper en Bavinck en zo nog wel eens tegen. En William Shedd heeft een serie preken gehouden tegen onbekeerde mensen. Zo heet het ook in het boek, Preken tot de Onbekeerde. En hij begint die serie preken met een heel aangrijpende preek over het oordeel. En daarin zegt hij, wat betekent het oordeel? Dit dat we zullen weten. Daarmee bedoelt je dit. Dat volgens het woord van de levende God leeft de mens hier op aarde in een blindheid. In een dwaasheid. Wij allen leven van nature in de geestelijke dood. Wij zien niet dat we zondaar zijn. Wij leven alsof het vanzelf spreekt en we leven zo gemakkelijk door. Maar er staat in de Bijbel, zegt Shedd, dat in de eeuwigheid, hij zegt, en dat is zowel in de hemel als ook in de buitenste duisternis, dan zullen wij kennen, gelijk wij gekend zijn. Dan zullen we weten wat het betekent om als een ongelovige en onbekeerde geleefd te hebben. Dan zullen we weten wat het betekent om tegen God gezondigd te hebben. Vandaar ook dat u leest dat op de dag van het oordeel, volgens het boek Openbaringen, er mensen zijn die de rechter van hemel en aarde zien komen op de wolken des hemels en die zeggen: bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons, want wie kan bestaan voor de toorn van het Lam? In dat ene ondeelbare ogenblik weten ze dat ze verloren zijn. Weten ze dat ze de tijd van het leven niet kostelijk hebben geacht. Weten ze dat ze de roepstemmen van het evangelie van vrije genade van zich af hebben geschud, zoals een hond die uit het water komt. Weten ze dat ze de tijd niet hebben gebruikt zoals God dat wilde. Kijk, dat is het zielenlijden allereerst. De ogen gaan open. Besef van wat het betekent tegen God gezondigd te hebben en de tijd van de genade niet gebruikt te hebben zoals God dat zei. Vervolgens ook die aanklacht waar we het al over hadden. Zal branden, zal gloeien in het binnenste. Zelfverwijt. Zelfverwijt juist omdat die dingen, juist om dat we die tijd niet kostbaar geacht hebben. Dan zal het zijn zoals iemand eens zei: had ik maar geluisterd. Toen die preek die over deze dingen ging zo in alle ernst aan mijn hart gelegd had. Ach, die dominee heeft er nog niet de helft van gezegd. Nog geen tiende van gezegd. Wat het betekent smarten te lijden in deze vlam. Vervolgens worden ook alle banden doorgebroken. Er is totaal geen band meer met God. Dat is voorgoed afgesneden, de eeuwige dood. Er is geen band meer met de naaste. Want er is de opperste eenzaamheid. Er is geen band meer met de natuur, want de hemelen en de aarde zijn vergaan. Er is het absolute niets. En er is niets erger en niets ellendiger in de diepe Bijbelse zin van het woord dan volslagen alleen te zijn met jezelf, met je zonde. Met jezelf verwijt. Dat zijn zomaar wat aanduidingen vanuit het woord. Van wat het betekent om het lichaam en ziel eeuwig straf te moeten lijden in de hel. En als we dan zo dat samen overdenken. Dat ondanks alles wat er in onze tijd en in de theologie en in de kerk tegen ingezegd wordt. Die strafwerkelijkheid is. En iets aangestipt hebben van wat die straf in zal houden en mee zal brengen. Mijn beste vrienden, hebt u uzelf daarvoor over? Zal dat het einde zijn van uw leven? Want dat zal het zijn. Indien degene onder ons die buiten God en buiten zijn Christus leven zich niet bekeren. Ze zullen omkomen. En op deze plaats. Vanwege hun zonde, vanwege hun ongeloof en vanwege hun verwerpen van de genade Gods eeuwig straf lijden. En daarom voelt u het er licht in deze stof een geweldige aandrang. Paulus heeft het zo gezegd. En ik durf zeker ook in dit opzicht niet in Paulus' schoenen te gaan staan. Maar ik zeg het Paulus toch wel. Al is het misschien wat stamelend na. Wij dan wetende de schrik des Heren. De schrik dat het vreselijk is om te vallen in de handen van een rechtvaardig God. Buiten Christus. Wij dan wetende de schrik des Heren. Bewegen de mensen tot het geloof. Zoeken om vanuit het woord de mensen aan te sporen, op te roepen, vlied voor de toekomende toren. Wees veel meer bevreesd voor hem die beide de ziel en het lichaam verderven kan in de hel. Zoek de Heere en leef. Wend u tot hem en word behouden. Zijn al die roepstemmen in zoveel bewoordingen in de schrift aanwezig, dan niet tot u gekomen? O mijn beste vriend, laat die woorden inzinken in uw hart. Buig uw knieën als u last hebt van uw blindheid en oppervlakkigheid en koudheid. Heere, geef me ontdekkend licht, laat me het zien, maar leer me die geestelijke dingen, leer me mezelf te kennen, leer me u te kennen, leer me Christus te kennen. Want buiten deze Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Kijk, dat laat Job zo kernachtig en duidelijk weten in dit hoofdstuk, is de enige wat overblijft wanneer we blikken op het recht van God. En op het feit dat niemand kan antwoorden als God in zijn gerichten tot ons komt. Dat is het enige. Mijn rechter, de hoge God, de heilige God, zal ik om genade bidden. Job beleidt het, God is rechter. God is rechtvaardig. In hem is geen onrecht. Maar ik zal hem toch om genade bidden. Gena, o God, gena. Zijn er vanmorgen kinderen in de kerk, jonge mensen, ouderen, die daar iets van in stilte hebben mogen beleven? Van die hoge God, die de zonde straft, die hun rechter is, maar die toch, kom ik om, dan kom ik om die rechter, om genade bidden. Want dat is het enige wat overblijft voor een schuldverslagen, strafwaardig zondaar. Bidden om genade. En dan zal juist hier, in de woorden van onze tekst, met nadruk op gewezen moeten worden. Dat die grote God, die rechter, geen genade kan bewijzen om iets in ons. Want wij hebben gezondigd en wij verdienen straf. Maar dat die rechter nu genade bewijzen kan vanwege het feit dat er één geweest is die de straf heeft gedragen. Die tot in de buitenste duisternis en tot in de poel des vuurs, tot in de hel toe vernederd is. En wie was dat? U weet het, dat was de Heere Jezus Christus. Die de helse smarten heeft doorleden. Zodat Luther het uitriep. Toen hij zag wat de zonde was en wat de zonde verdiende. Wie gaat er voor mij naar de hel? En dat mag het levend geloof wel eens zien. Dat de Heere Jezus Christus nu voor zijn volk naar de hel is gegaan. Dat hij al die verschrikkelijke smarten, dat al de lichten gedoofd werden, de buitenste duisternis. En de poel des vuurs, het wetend lijden, met de gloed van Gods toorn in zijn ziel en in zijn lichaam. Dat hij dat alles heeft doorleden. Wat wordt hij dan dierbaar. Als je ogen open gaan voor het afschuwelijke en afzichtelijke van de zonde. Als je ziet wat Christus voor de zonde heeft moeten lijden tot in de hel toe. Wat heeft het u gekost, Heere. Om een zondaar als ik van de eeuwige straf voor lichaam en ziel te bevrijden. Ja, als we daar iets van zien, dan wordt het een wonder dat de Heere Jezus dat heeft willen doen. Dan komt er ruimte. Dan ga ik ook hem aanbidden, die de straf heeft gedragen. En dan ga ik leven uit het wonder. Dat nu de hel is toegesloten door het bloed van Jezus Christus. Voor een die die buitenste duisternis verdient. Dat hij het is. Omwille van wie er genade is. Voor helwaardigen. Voor zondaren. En daarom is het voor Gods volk. Voor alle die hem vrezen. Toch steeds weer zo'n wonder. Dat ik tot mijn rechter gaan mag. Om genade. Genade te bidden. Zo leven ze. Zo mogen ze sterven. Biddend. Hopend. Op die genade. Amen. Heren, we komen tot u aan het einde van deze prediking. En we zeggen uw naam dank dat u ons door uw woord nog laat waarschuwen. Want wat zou het erg zijn, heren, als we gerust voort zouden leven in onze onbekeerlijkheid. Misschien wel met wat godsdienstig vernis. Maar zonder onszelf recht te kennen. Zonder dat er plaats komt voor die schuldovernemende, strafdragende borg. Heren, wil u dat woord dan daartoe gebruiken? We hebben het maar in alle eenvoud, in alle zwakheid gebracht. Maar wil u het gebruiken, opdat we gaan zien wat de zonde is en wat de zonde met zich mee zal brengen, indien we ons niet bekeren. O God, dat de prediking van de eeuwige nacht, van de hel en van de toorn, ons mag verschrikken. Of dat de prediking van uw liefde ons uit mag lokken. Maar laat ons niet over aan onszelf. Gebruik de middelen van wet en evangelie, van recht en van genade, om ons uit onze rustgrond wakker te schudden en om ons voor te drijven totdat wij op die plaats komen waar wij de rechter om genade bidden. Heren, leer ons dat voor het eerst en ook opnieuw. Ga nu met ons, geef ons verder uw zegen deze dag. Breng ons vanavond samen en geef wanneer we vanavond uit uw woord ook stil hopen te staan bij de eeuwige heerlijkheid. Dat uw woord zijn licht mag doen schijnen en de hemel mag lokken. Opdat mensen niet slechts de hemel gaan zoeken, maar de God van de hemel gaan zoeken. Om hem te leren kennen in dit leven. Heere, zegen uw woord ook op deze dag. We vragen het om Jezus wil. Amen. Psalm 145, het zesde vers is onze slotzang. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.